Thema voor de verkondiging van vanmorgen, de aanleiding van deze geschiedenis, de zegen van de gastvrijheid. Gemeente van de Jezus Christus, misschien kent u dat programma nog wel van de EO, Onverwacht Bezoek. Mensen trekken naar het buitenland, geroepen door de Heere God of voor het avontuur, ver weg van familie en vrienden. En dan gaat dit programma erover dat ze bezoek krijgen van ouders, van broers of zussen, van vrienden. En alles wat dat dan met ze doet als ze elkaar zo lang niet hebben gezien. Onverwacht bezoek. Ik kan me herinneren dat ik een bepaalde aflevering keek. Ook van een familie die geroepen was om in de sloppenwijken van Santiago, dus in Chili, te werken. Dat je zo'n programma met veel belangstelling kijkt. Onverwacht bezoek. Het programma gaat over mensen die op bezoek bij je komen die je kent. Maar wat gebeurt er nu als er iemand op bezoek bij je komt die je niet kent? Dat is veel spannender eigenlijk. Afgelopen week hadden wij een Frans meisje in huis. Vanwege een uitwisseling via de school van een van mijn kinderen. Misschien was dat bij u ook wel het geval. Altijd wel weer even spannend. Hoe gaat dat en hoe past iemand zich in het gezin? Zou ze het naar de zin hebben? Lukt het om met elkaar te praten? Mijn Frans is niet zo goed. Dus ja, dan probeer je toch via Engels op een andere manier met elkaar te praten. Altijd even spannend als je mensen uit het buitenland in je eigen huis op bezoek krijgt. Misschien heeft u daar ervaring mee toen u bezoek kreeg uit Arad of uit Frankrijk. Uitwisseling met Harriette Smit. Je doet altijd je best, je slooft je uit. Maar als je dan na afloop terugkijkt, dan krijg je er vaak ook heel veel voor terug. Je zou kunnen zeggen, dat is de zegen van de gastvrijheid. Je wordt door bezoek vaak zelf ook enorm verrijkt. Zo zien we vanmorgen Abraham druk in de weer. Hij krijgt onverwacht bezoek. Drie mannen komen daar op die hete middag bij zijn tent langs. Ze zijn op doorreis, vers 16, naar Sodom. En het is het heetst van de dag midden in de woestijn. En dan weet je, dan moet je in de schaduw zijn. Dan moet je niet wandelen, dan moet je niet op reis zijn. Dat is onverantwoord. Je kan zomaar overhit raken. Je zoekt de verkoeling op. En zo komen ze bij Abraham die daar zijn tenten had opgeslagen. En wij weten dat het bezoek is van hoger hand. Dat de Heere God in de gedaante van een mens, samen met twee engelen, zo blijkt later, bij Abraham op bezoek komt. Maar Abraham weet dat vanaf het begin natuurlijk nog niet. De mannen komen op bezoek en het blijkt dat ze niet op bezoek komen voor Abraham, maar voor Sara. Maar Abraham weet niet wie ze zijn. En je zou denken dat omdat hij zo zijn best doet, dat hij wel weet dat hij hoge gasten heeft. Maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Wat Abraham hier doet in deze eerste verse, we hebben het gelezen, is nou echt iets van die Oud-Oosterse gastvrijheid. Abraham volgt de regels van zijn cultuur. Want het was eigenlijk een heilige plicht om mensen die bij je langskwamen gastvrij te ontvangen. Als je een vermoeide wandelaar bij de put zag, dan nodig je zo iemand bij je thuis uit. Zeker 's nachts, want dan was het gevaarlijk. Dan kon je in de kring van de tenten van de familie bescherming vinden. Eten, drinken en onderdak, je bood het aan. En de gedachte erachter was, er kan een moment zijn dat ik zelf ook van de gastvrijheid van iemand anders gebruik zou moeten maken. En zo ook hier. Een heilige plicht. En je ziet aan Abraham dat het een hele eer is. He, vers 3. Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan mij niet voorbij. En genade moet je hier lezen als gunst, als voorrecht. Het is voor Abraham, zoals in het Oude Oosten was, een enorme eer om mensen thuis te ontvangen. Dan zet hij alles daarvoor opzij om er helemaal voor de gasten te zijn. En hij biedt zijn gasten water aan om te drinken, hun voeten te wassen, een stukje brood. Ze mogen onder de boom op krachten komen. Maar als je het verhaal verder leest, dan zie je dat Abraham zich ver overtreft in wat hij aanvankelijk aanbiedt. Hij schakelt Sara in en ze moet 3 maten meel. Nou, dat zegt ons niet zoveel, maar 1 maat meel, dat is wel 7 liter meel. 23 liter. Dat is een enorme hoeveelheid. En dan moet ze dan van die broodkoeken van bakken. Hij gaat zelfs een kalf uitkiezen dat helemaal gaaf is. En geeft het aan zijn knechten de opdracht. En als dat dan klaar is, ben je alweer een uur of twee uur verder. Dan biedt hij ze ook nog boter en melk aan. Water en brood. En moet je kijken wat het uiteindelijk Abraham en zijn personeel aan deze gasten allemaal geven. Over gastvrijheid gesproken. En waarom doet Abraham dat eigenlijk? Uit niets blijkt nog wie zijn gasten zijn. Het kan oosterse gastvrijheid zijn. Dat was de heilige plicht, zei ik al. Maar zou hier toch ook niet iets in zitten van de dankbaarheid? Ik heb zoveel van de Heer God ontvangen. Hij is een groot en vermogend man geworden. Is dat iets van geloof wat zichtbaar wordt in de daden? Wie bij de Heere God gastvrij onthaal vindt, die geeft ook anderen. Die stelt ook voor anderen zijn huis en hart open. Hoe het ook zij, de schrijver vertelt het niet. Maar de houding van Abraham is een voorbeeld. In het Nieuwe Testament worden we als gelovigen aangesproken om dat voorbeeld te volgen. De echtheid van het geloof wordt zichtbaar in de daden. Denkt u even met me mee aan de woorden die de Heer Jezus eens sprak. Ik had honger. Jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst. Jullie hebben mij te drinken gegeven. Weet u het nog wel? Ik was een vreemdeling. Jullie hebben mij gastvrij onthaald. Ik was naakt. Jullie hebben mij gekleed. Ik was ziek, maar je hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. Je bent bij mij gekomen. En dan zeggen die mensen, maar heren, wanneer hebben wij dat dan allemaal voor u gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar zeg ik u, voor zover je dit aan een van mijn geringste broeders hebt gedaan, heb je het voor mij gedaan. Dat zijn bijzondere woorden, indringende woorden. Geloof en gastvrijheid, geloof en omzien naar elkaar, horen helemaal bij elkaar. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die onderstreept het nog eens. Broeders en zusters, vergeet de gastvrijheid niet. Want zonder het te weten heb je engelen op bezoek gehad. Zou de schrijver gedacht hebben aan Abraham? Dat woord, wat de schrijver, de openingstekst van deze dienst, wat de schrijver hier gebruikt voor gastvrijheid, is philoxenias. Dat betekent letterlijk liefde voor de vreemdeling. Gastvrijheid, liefde voor de vreemdeling. De vreemdeling die onderdak nodig heeft, bed, bad en brood, zegt de schrijver, dat moeten jullie niet vergeten. De christelijke gemeente blinkt uit in het omzien naar mensen die hulp nodig hebben. Je kunt er natuurlijk bang voor zijn, dat hoorden we net. Dat in die stroom van vluchtelingen extremistische moslims lopen. Maar misschien moeten we vanmorgen wel zeggen, er zouden ook zomaar engelen tussen kunnen lopen. Of misschien loopt in die stroom onze heiland wel mee. Ik was een vreemdeling, een vluchteling. En jullie hebben mij gastvrij onthaald. Wat je aan hen deed, dat deed je aan mij. Wij volgen een heiland die zelf ook een vreemdeling is geweest, een vluchteling. Ik heb geen plek waar ik mijn hoofd kan neerleggen, zei hij. Vandaag in deze dienst denken we in het bijzonder aan de vluchtelingen. Die aan de poorten van de grens, aan de poorten van ons land kloppen en naar binnen willen. En de overheid, dat weten we, die heeft daarin een taak. Om de herkomst en de motieven van de mensen, om ze daarop te bevragen. En we hoeven niet naïef en romantisch te zijn. De overheid moet haar werk doen. Maar als kerk zijn we geroepen om de mensen die binnenkomen, die een verblijfstatus krijgen, een warm onthaal te bieden. Straks zullen de diaken daar iets meer over vertellen, hoe belangrijk dat is. Want je kunt zomaar engelen op bezoek krijgen. Ik bedoel, het kan zomaar zijn dat als je je hart of huis voor iemand openstelt en binnenlaat, dat je daardoor gezegend wordt. Dat je iets van de liefde van de Heer Jezus aan die ander mag delen. Maar het kan even zo goed zijn dat de Heere God via die ander jou zegent. Ik moet denken aan die vrouw. Ze had haar huis opengesteld voor de apostel Paulus. U kent haar. Lydia. De purperkoopster uit Thyatira. Ze had haar huis en haar hart opengesteld voor de apostel Paulus. En de apostel Paulus mocht binnenkomen en hij deelde het evangelie met haar. En ze kwam tot geloof en haar hele huis erbij. En ontstond daar in Filippi de eerste gemeente in Europa. Engelen. Het woord. Dat is de zegen van de gastvrijheid. Vergeet de gastvrijheid niet. Abraham doet het. Uit dankbaarheid of omdat het een plicht is. En geeft deze drie mannen een warm onthaal. De drie mannen komen bij hem op bezoek. Ik kom bij het tweede punt van de preek. Waarom zijn ze gekomen? Ze komen niet voor Abraham, maar voor Sara. Uit het bezoek, het onverwacht bezoek, blijkt de bijzondere zorg van God voor Sara. Al die keren dat de Heere God Abraham had opgezocht, verscheen hij in majesteit. Als je dat zo terugbladert, dan kun je dat zien. Als de Heere God Abraham mee naar buiten neemt en hij wijst op die sterrenhemel, als de schepper Abraham wijst op wat hij heeft gemaakt, zegt hij, zo groot zal je nageslacht zijn. Dat moet geweldige indruk op Abraham hebben gemaakt. In Genesis 15, als de Heere God een verbond sluit met Abraham, dan is er vuur en rook. En er zijn allerlei verschijnselen van een theofanie, van een godsverschijning. En als in hoofdstuk 17 de Heere God Abraham een andere naam geeft, dan zegt hij, ik ben El Shaddai, God de Almachtige. Maar hier komt God gewoon als een mens op bezoek. Je zou kunnen zeggen, hij maakt zich klein om Sara te kunnen bereiken. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God. Als mensenzoon, op bezoek als een vreemdeling. Waarom doet hij dat? Nou, omdat er in het leven van Sara een geweldige tragiek zit. En dat zien we allereerst als we naar het grotere plaatje kijken. Sara is Abraham vanaf het allereerste begin trouw geweest. Als hij door God in Ur geroepen is, gaat ze mee. Als hij van Haran naar het beloofde land reist, pakt Sara ook haar koffers. En als Abraham in Egypte in het nauw komt en hij is bevreesd voor zijn leven, dan offert Sara zich op, zeg maar dat ik je zus ben, om haar man te kunnen sparen. Als er na jaren nog geen kind is gekomen, zegt ze tegen Abraham, neem maar mijn slavin. Elke keer weer heeft ze zich op de tweede plaats gesteld omwille van haar man. Ze heeft heel wat moeten verdragen. De nukken en de eigen gereidheid van Abraham. Je zou kunnen zeggen, heel haar leven draait om Abraham. Om zijn droom, zijn visioen. Om de belofte die God aan hem gaf. Maar waar blijft Sara? Zij kon Abraham niet helpen. Alles stok bij haar. Ze is onvruchtbaar. En gemeente, als je daarover nadenkt, hè, dan doet dat wel wat met je. Als we ons een beetje proberen in te leven in het leven van Sara. Alles draait om Abraham en God die tot hem sprak, maar waar blijft zij? Hoe vaak zal ze bij zichzelf niet gedacht hebben, zoals een oude psalm zegt, zou God zijn genade soms zijn vergeten en nooit meer van ontferming voor mij weten? Dit krenkt mij het leven. Sara staat in de schaduw van Abraham. En er is nog iets. Het komt in de ontmoeting met deze mannen boven tafel. Het is in die ene vraag. Die een van die mannen, de Heere God, stelt aan Abraham. Waar is Sara, je vrouw? Vraagt hij. Hoe weet die man dat trouwens? Dat mijn vrouw Sara heet. Zou er nu bij Abraham een lichtje zijn vandaag dat hij bezoek kreeg van hogerhand? Dat deze man niet zomaar een vreemdeling is. Hij noemt Sara bij haar naam. Dat is ongebruikelijk in het Oude Oosten. Als je te gast bent, dan vroeg je niet naar de vrouwen. Dat was de code, de moraal. Dat deed je niet. Daar bleef je vanaf als vreemdeling. Abraham, waar is je vrouw? Als man bemoeide je niet met vrouw in het openbaar. Maar daarvoor was deze man, was de Heere God gekomen. Hij moest door Mamre gaan. Tot nu toe had de Heere God tot Abraham gesproken. Over zijn nageslacht, over zijn zoon. Maar hier krijgt Sara een persoonlijke ontmoeting. Over een jaar zul je een zoon hebben, zegt hij. En we weten, die belofte, dat woord stuit bij Sara op ongeloof. En je hoorde dat terug in wat ze zegt. Vers 12, ze lacht in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? Nou, het staat er in het Hebreeuws nog veel grover. Later in vers 13 horen we God zelf de woorden van Sara herhalen. Dan zegt hij, zou ik werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Dat is de genade van God, die opmerking van Sara op een hoger plan tilt. Maar dat zei ze niet. Weet u wat ze zei? Kan ik nog seksueel plezier krijgen? Kan ik nog een orgasme krijgen? We hebben al tijden geen seks, geen gemeenschap gehad. Mijn Heer is oud. En ik? Ja, wat zegt ze eigenlijk van zichzelf? Letterlijk zegt ze in het Hebreeuws, ik ben versleten. Ik ben een kledingstuk dat versleten is. Ik ben opgebruikt. En in dat zinnetje komt heel haar leven samen. Je proeft de teleurstelling en de verbitterdheid. De moedeloosheid, de beloften, de gebeden die niet verhoord zijn. Verdriet over haar levensloop tot dan toe. Ik ben een versleten kleed. Gemeente, dat is nogal wat. Als je dat van jezelf zegt. Dat zegt dus iets over je identiteit, hè? Ik ben een versleten kleed. Dat is het resultaat geworden van al die jaren naast Abraham lopen. Met hem meetrekken. Haar zelfbeeld is totaal weg. Dat is aangrijpend, vind ik. Ze heeft de naam Sara gekregen, vorstin. Maar ze zegt van zichzelf, ik ben een versleten kleed. Ik ben totaal waardeloos geworden. Dat kan toch niet de bedoeling van God zijn? Of wel? Dat kan toch niet de uitwerking zijn van de belofte in je leven? Dat dat je zelfbeeld is geworden. Kunt u zich voorstellen dat er bij Sara geen geloof meer is? Dat ze zich niet kan voorstellen dat God nog ooit wat van haar leven kan maken. Ze is 90. Weet u, er zijn twee soorten ongeloof. Er is ongeloof dat voortkomt uit onwil. Uit koppigheid. Niet doen wat de Heere God van je vraagt. Misschien herken je dat wel. Je eigen leven, daar had de Heere God in, met zijn volk Israël heel veel mee te stellen. De stijfheid van het hart. Ik er zelf doen. Zelf de regie houden over je leven. En daar heeft de Heere God nog steeds veel mee te stellen, ook in de kerk, ook met ons. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, zei iemand, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. We zitten soms zo vast, onze eigen denkbeelden, ons eigen gelijk. Die woorden van de Heere God gewoon langs ons heen gaan. Daar heeft de Heere God heel wat mee te stellen. Ongeloof uit onwil, dat is echt zonde. Maar er is nog een tweede vorm van ongeloof. En dat komt voort uit onvermogen. Zo noem ik het maar even. Als je al zo lang, jaar in jaar uit, gewacht hebt op een belofte die niet uitkomt. Als er zoveel moeilijke dingen in je leven zijn gepasseerd. Als je al zoveel hebt meegemaakt, dat je niet meer durft te hopen, dat je niet meer durft te geloven, dat God iets in je situatie kan veranderen, dat is ook ongeloof, ja. Maar het komt ook voort uit onvermogen, uit je levensgang, dat je niet meer op durft te hopen, dat bij jezelf je denkt, ik ben een versleten kleed. Misschien is hier wel iemand vanmorgen die als hij naar zijn levensgang kijkt, zo denkt. Of stilletjes in zijn hart van, nou, God is mij vergeten. Hij is aan mij voorbij gegaan. Ik ben, nou ja, vult u maar in. Maar God is u niet vergeten. Hij is Sara ook niet vergeten. Hij zoekt hem persoonlijk op. En hij adresseert het ongeloof. Het onvermogen om te geloven. Sara is geen versleten kleed. Dat kan haar identiteit niet zijn. Wat is ze? Ze is een kind van de Allerhoogste God. Ze is een dochter van El Shaddai. Sara, vorstin. Kostbaar in de ogen van God. God zoekt haar persoonlijk op. En weet u, dan spreekt hij woorden die zo krachtig zijn, dat ze later in heel de geschiedenis van Israël weer terug zijn gekomen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Jongens en meisjes, ik kom even terug naar dat kerkblaadje. Hè? Dat moest je dan op de tweede bladzijde invullen, toch? Dat is niet zo moeilijk. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dat zijn teksten die je moet onthouden. Degene die een kerkblaadje hebben vanmorgen. Zeg het maar even hardop met me mee. Zou er iets voor de Heere, jullie, voor de Heere, te wonderlijk zijn? Nou, die tekst die moet je leren, die moet je goed onthouden. Ja? Dat zijn de woorden die de Heere God via Abraham en Sara hoort tot Sara spreekt. En weet u, die woorden hebben in de geschiedenis van Israël vaker geklonken. Ik neem u even mee, als het volk in de ballingschap zit en het heeft de harp aan de wilgen gehangen en de situatie is uitzichtloos, dan komt daar de profeet Jesaja. En die zegt, volk, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het woord van God keert niet leeg terug, maar hij zal doen wat hij heeft beloofd. Als ze later volk terugkeert uit de ballingschap en de tempel is verwoest en de moed zakt in de schoenen, hoe kunnen we nou de Heere God nog ontmoeten? Hoe kunnen er offers worden gebracht? Dan komt daar de profeet Zacharia en hij spreekt het volk moed in. De stad zal worden herbouwd. De tempel zal weer vernieuwd worden. Want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We komen het nog een keer tegen bij Maria. Zijn engel op bezoek krijgt. En ze hoort dat ze zwanger is van de Zoon van God. Maria, de moeder van de Heer Jezus. En ze zegt, hoe zal dat dan allemaal gaan gebeuren? En dan spreekt de engel dezelfde woorden uit als hij tegen Sara zegt. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk? Zou er voor de Heere iets onmogelijk zijn? En weet u, en dat zijn de woorden die door het pantser van haar hart heen gaan en die geloof wekken. De Heere verjaagt de twijfel en het ongeloof uit het hart van Sara. Hij waakt over zijn belofte. Want de zoon die geboren zal worden is een schakeltje in die lange keten van Gods heilsgeschiedenis. God werkt door aan zijn plan totdat die ene zoon zal komen, onze Heer Jezus Christus. Die verzoening zal doen, die aan het kruis zal gaan. En die zal opstaan op de derde dag. God is bezig zijn plan in de geschiedenis uit te werken. En daarom zal hij zijn belofte vervullen, omdat hij een doel heeft. Maar dat gaat dwars door de onmogelijkheden heen. Het is goed gekomen met Sara. In de Hebreeënbrief zegt de schrijver ook, Sara heeft door het geloof kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom, dat woord op die bewuste hete middag heeft geloof gewekt in haar hart. En het heeft niet alleen geloof gewekt in haar hart, het heeft de relatie met Abraham ook hersteld, want ze zijn weer samengekomen. Ze hebben weer gemeenschap gehad. Een kind, en ze raakt zwanger. En de beloofde zoon zal geboren worden, Isaac. Ze hebben het gedaan. Ze hebben gemeenschap gehad in vertrouwen en geloof dat God bij machten was. Een wonder te doen. Gemeente, ik eindig. Wat kunnen wij vanmorgen, zoals we hier zijn, van deze geschiedenis leren? Ik noem 3 dingen. En daar eindig ik mee. Het eerste is dit. Zeg nooit van jezelf dat je een versleten kleed bent. Of een ongelovige zondaar. Of iemand waar God niets meer mee kan. Want dat is niet je diepste identiteit. Als je de Heere God kent, de Jezus, en dat hoop ik van harte, dan ben je van Hem. Dan ben je zijn eigendom. Weet u dat? Dan ben je een kind van de Vader, dankzij dat machtige werk van de Heer Jezus. Laat dat je identiteit bepalen. Leid je identiteit niet af uit je gedrag, uit wat je doet, maar wie je in de ogen van de Heere mag zijn. Is het u wel eens opgevallen dat in alle brieven van de apostel Paulus, als hij de gemeente aanspreekt, dan zegt hij nooit geliefde zondaar. Maar hij spreekt ze allemaal aan, altijd, als heiligen. God ziet ons als heiligen in de Heer Jezus. En dat is je identiteit. Wie ben je? Ik ben een heilige die helaas zondigt. Ik ben een kind van God wat ongehoorzaam soms is, wat de Heere verdriet doet. Maar laat je daden nooit je identiteit bepalen. God spreekt ons aan op het nieuwe wat in ons leven heeft gedaan. Dat is het eerste wat we kunnen leren. En het tweede, schrijf die tekst nou eens op een kaartje. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Wij moeten leren om niet naar de omstandigheden te kijken, naar wat wij allemaal kunnen doen. Maar we moeten ons oog heffen op de Heere God. Er zijn onbegrensde mogelijkheden. Ongeloof staat Gods werk in de weg. Maar, zegt God, voor mij is niets te wonderlijk. Zeg niet tegen God hoe groot uw probleem is. Maar zeg tegen uw probleem hoe groot God is. En dan het derde, laatste punt. Vroeg me af, wat zou er gebeurd zijn als Abraham deze mannen niet gastvrij had ontvangen? Dan hadden ze de zegen van de gastvrijheid moeten missen. Dan was de bemoediging er niet geweest. Begrijpt u nou de aansporing van de schrift? Vergeet de gastvrijheid niet. Want het kan zomaar zijn dat de Heere God een engel op uw weg stuurt. In uw huis laat komen iemand die u wil bemoedigen namens Hem. Misschien zegt hij vandaag wel tegen u, tegen jou. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet het niet. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Amen.